Je luistert naar de Work Life Design podcast. Vandaag ben ik in gesprek met Ruud Kuipers, senior opleider en onderzoeker binnen het Martini ziekenhuis. Je ontdekt welke keuzes hij heeft gemaakt binnen zijn carrière en welke rol een heftige ervaring in zijn privéleven hierin heeft gespeeld. Maar je ontdekt ook welke rol hij heeft gespeeld in het tot stand brengen van het programma Ik leer en werk hier veilig. Een programma dat het ziekenhuis succesvol draait ter bevordering van de patiëntveiligheid. Ik zou zeggen, laat je inspireren, want dit is het verhaal van Ruud Kuipers. Nou Ruud, welkom in de podcast.
Dankjewel Geert, dankjewel.
Jij bent, we zitten hier in het Martini ziekenhuis. Dit is jouw thuisbasis, vanuit hier opereer je. En in jouw geval is dat misschien wat anders dan opereren normaal in het ziekenhuis. Mm-hmm. Want jij hebt hier een rol als opleider en deels als onderzoeker. En hebt in die hoedanigheid ook een programma neergezet. En dan bent dat ook continu aan het doorontwikkelen. Nou, en daarover ga ik heel graag met jou in gesprek. En ik ontdek ook heel graag welke stappen jij hebt gezet in je eigen loopbaan. En hoe je tot dit punt bent gekomen.
Nou, ik ga daar aan meewerken.
Heel goed, leuk. Mooi. Ja. En om de luisteraar te helpen om een goed beeld te krijgen van wat jouw werk precies inhoudt en wat je hier doet, zou je daarmee willen aftrappen en jezelf willen introduceren. Wie ben je en nou, wat doe je binnen het Martini ziekenhuis?
Ja. Nou, bij het eenvoudigste begin, ik ben Ruud. Ik heet Kuipers van Achter, ik ben 51 jaar. En ik werk in het Martini ziekenhuis al jaren. En ik doe daar drie activiteiten met name, vanuit twee functies. Ik heb als functie hier senior opleider te zijn binnen de Martini Academie. Dat is het leerhuis in het Martini ziekenhuis. En daar doe ik allerlei activiteiten voor of vanuit, zou je, is misschien beter om te zeggen. Dat geldt ook voor het gedeelte onderzoek. Ik houd met name bezig met psychologisch-wetenschappelijk onderzoek. En kijk dan vooral naar menselijk en intermenselijk gedrag, dus tussenmenselijk gedrag in relatie tot patiëntveiligheid. Dat is ook een linkje met het programma waar wij zo dadelijk over te spreken komen. En mijn andere functie, dus ik ben een senior opleider en daarnaast ben ik ook de vicevoorzitter van de verpleegkundige staf in Martini. En daar doe ik ook allerlei activiteiten voor of vanuit.
En hoe ziet die verdeling eruit als je kijkt naar de workload voor een week?
Ja, op papier staat daar een verdeling voor en er is ook een praktijk voor hoe het gaat. Als het gaat om het onderwijsgedeelte en onderzoeksgedeelte, daar gaat de meeste tijd naartoe van mijn vijfdaagse werkweek. En als het gaat om de verpleegkundige staf, dat is wat beperkter in mijn tijd. Dus ja, zo ziet het er zeg maar grofweg uit.
Mooi, en je schetst, dat doe je binnen het Martini ziekenhuis. Hoe zou je dit kunnen beschrijven? Wat is je indruk van deze organisatie?
Nou, ik vind het een fantastisch ziekenhuis om in te werken. Spreek ik voor mezelf, ik ga hier elke dag met plezier naartoe. En ik kom ook met plezier er weer vandaan. En in mijn geval werkt dat zelfs zo, ik start 's ochtends vroeg en ik kom ergens 's middags dit ziekenhuis weer uit. En het feit dat ik dat niet zeg maar op kloktijd doe, maar meer op, nu voelt de dag wel afgerond, nu ga ik naar huis. Dat heeft ook te maken met dat het gewoon een enorm prettige werkomgeving is om in te zijn. En kijk ik naar mijn functies en neem ik eens even dat opleidersgedeelte, dan zit ik hier in een organisatie die ontzettend opleidings- en onderzoeksminded is. En ook gericht op vooruitgang. Dus en dat wordt eigenlijk vanuit de top van het ziekenhuis tot in het primaire proces, merk ik die grondhouding. Dus dat we op de vooruitstand staan en dat een ieder zich ervoor inzet om dat ook met elkaar waar te maken. En opleiding en onderzoek waar ik dan vooral mee bezig houd, is daar ondersteunend aan.
En dat is natuurlijk een heel breed scala waar je dan mee bezig bent. Ja. Waar zit jouw meeste energie?
Ja, ik ben zelf programmaleider dan van twee onderwijsprogramma's. Het ene programma is evidence-based practice. Dus daar gaat het om dat professionals beroepsmatig handelen onderbouwen of kunnen onderbouwen met huidig best beschikbaar bewijs. Het is een hele mond vol, maar dat is de Nederlandse vertaling voor evidence-based practice. Dus het gaat erom dat je dat zorgprofessionals dan naar zorgonderwerpen kijken die ze in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Die te maken hebben uiteraard met patiënten, of meestal met patiënten. En dat ze door onderzoek in medische en andersoortige databases kijken of we hier de juiste dingen juist doen. En de juiste dingen juist doen is de kleinste definitie van kwaliteit. En de opbrengst die dat geeft, die delen zij dan met collega's in de werkpraktijk. En die collega's kijken dan samen met de onderzoeker, hè, want de EBP-opleiding leidt ook tot, je zou kunnen zeggen, praktijkgericht onderzoek kunnen doen. Maar dat leidt er dan toe dat die professionals met elkaar een waardering toekennen aan wat er is gevonden. Ja, en dan kan dat allerlei effecten geven van iets anders is geschikter om te doen, tot aan we blijken de juiste dingen al juist te doen. En meer variaties zijn mogelijk. Dus dat is één programma. En daar ben ik docent in en programmaleider. Dus ik geef zo'n functioneel leiding aan een team van mensen die evidence-based practice zowel in het onderwijsgedeelte faciliteert als daar beleidsmatige ondersteuning op geeft voor het ziekenhuis. En het andere programma is Ik leer en werk hier veilig. Dat gaat dus over menselijk en tussenmenselijk gedrag, dus intermenselijk gedrag, in relatie tot veiligheidscultuur. Daar ben ik ook de programmaleider van en ook docent, onderzoeker in dat programma. Dus ja, dat is eigenlijk mijn onderwijstijd.
Ja, heel mooi, want daarmee schets je eigenlijk ook, je bent continu bezig aan de ene kant met hoofd, de theorie, en aan de andere kant sta je ook vol in de praktijk, ben je met je handen bezig en ben je ook continu aan het kijken hoe kun je die theorie en dat onderzoek, dat wetenschappelijke onderzoek, nou weer vertalen naar de praktijk, de dagelijkse praktijk hier in het ziekenhuis.
Ja, waarbij vertalen zo ver gaat en daar heb ik dan, daar hangt mijn onderwijsbaan ook mee samen. Dat vertaling zou dan inhouden dat een professional het ook kan opnemen in zijn beroepsmatig handelen. Hè? Want dat is dan uiteindelijk natuurlijk de uitdaging. Kennis is één, maar het toepassen in je gedrag, dat is nog weer wat anders. Maar het is wel juist op dat punt waar ik mij voor inzet en dat is ook precies hoe theoretisch bezig zijn met gezondheidszorg, uiteindelijk praktisch bezig zijn, in gezondheidszorg elkaar ontmoet.
Ja, want en hoe heb je gemerkt, wat is de beste manier om dat te integreren? Hoe pak je zoiets aan? Dus als je weet van oké, dit zou goed zijn voor de professionals, voor de zorgprofessionals.
Ja.
Hoe zorg je dan dat ze dat integreren in hun dagelijkse praktijk?
Ja. Nou ja, kijk, wat ik feitelijk gedaan heb, is ik heb me met enthousiasme laten zien op kennis vanuit het kennisgebied psychologie. En dan in relatie tot patiëntveiligheidscultuur. Dus hier zit eigenlijk punt 1. Ik zorg dat anderen toegang krijgen tot wat ik heb ontdekt. Maar het is aan professionals om dat waarde toe te kennen. Dus je zult me niet horen zeggen, ik vind dat jullie dat moeten doen of ik denk dat dat goed voor jullie is. Ik laat me wel zien in de zin van, ik denk dat dit van meerwaarde is in patiëntenzorg. Zou het iets voor jullie kunnen zijn? En als je dan hoort of leest wat ik je schets, welke waarde ken je dat dan toe? Zo is het eigenlijk ook gegaan in Martini als het gaat om dat programma.
Dat is mooi, dus daarmee schets je eigenlijk, je bent daarin ook een voorloper. In die zin, je bent zelf aan het ontdekken en aan het kijken, wat spreekt mij aan? Waar raak ik enthousiast van? Wat denk ik dat een meerwaarde heeft?
Ja.
En daar begint het ook mee. Dus dat begint ook met jezelf. Als je zelf niet enthousiast bent over datgene wat je vervolgens wil onderwijzen, dan ontbreekt er al een belangrijk stuk, als ik je zo hoor.
Dat is helemaal waar. Als die energie erin zit, dan lukt het nog beter. Laat het zo maar zeggen. Ja.
Mooi.
Ja.
En er zijn nog meer punten. Daar ben ik straks ook heel erg benieuwd naar. Wat maakt nog meer dat een programma aanslaat en dat het praktisch wordt in de dagelijkse praktijk?
Ja.
En ook zeker het programma wat je al noemde. Ik leer en werk hier veilig. Maar het is mooi, denk ik, dat je zegt, het begint bij mezelf. Bij dat ik zelf enthousiast over een onderwerp ben. En dat helpt als eerste stap om vervolgens het over te kunnen brengen.
Ja.
Kun je ons eens meenemen in jouw achtergrond en over welke onderwerpen ben je met name in aanraking gekomen?
Ja, Laat ik eerst als een soort inleiding en dan zal ik zeg maar de lijn volgen die, waar jij me nu op uitnodigt. Kijk, als het gaat om Ruud als persoon, ik ben groot geworden in een gezin. Maar in het gezin, daar gebeurde iets toen ik 12 jaar was. Namelijk dat mijn vader een ernstig verkeersongeval kreeg. Niet door eigen toedoen, maar wel met als effect dat hij niet aangeboren hersenletsel heeft gekregen. En dus van het functioneren als 34-jarige werd teruggeworpen op het functioneren van een 10-jarige. Dus ik heb daar zeg maar ook wel kwetsbaarheid gezien van hersenen enerzijds. Wat doet het met menselijk gedrag als hersenen op een bepaalde manier niet meer werken? Maar ook de kwetsbaarheid van mens zijn. Op het moment dat hetgeen je overkomt wat mijn vader is overkomen. Je zou kunnen zeggen, daar zit al wat fascinatie enerzijds voor hersenen. Dat wist ik toen natuurlijk allemaal nog niet. Hè? Maar later heb ik daar wel zo'n ontdekking over gedaan. Ja. Fascinatie voor hersenen, maar ook fascinatie voor de kwetsbaarheid waarin mensen terecht kunnen komen. Als ook hoe professionals, hè, want ik ben zelf ook veel in ziekenhuizen geweest waar mijn vader bijvoorbeeld verbleef. Uiteindelijk van waarde kunnen zijn om die kwetsbaarheid bij die mens te doen verminderen of zelfs soms te doen wegnemen.
Kun je daar een voorbeeld van geven wat je in die tijd zag gebeuren?
Nou ja, als we het even over dat persoonlijke gedeelte hebben, dan zag je... Kijk, de verleiding is om ook als mensen kwetsbaar zijn om ze heel veel goed bedoelde adviezen te geven. En ik herinner me één iemand, dat was maatschappelijk werker, dus het is best lang geleden in de tijden, want ik ben ondertussen zelf 51 en ik was 12 toen dit gebeurde. Maar ik herinner mij een maatschappelijk werker die heel erg de belevingswereld zeg maar, van onszelf ook als uitgangspunt nam, om dan met ons te ontdekken waar we zeg maar, een verandering op wilden doormaken met elkaar als gezin. Nou, dat was bijvoorbeeld... dat het mijn vader zou lukken om iets langer dan 2 of 3 minuten met ons in gesprek te kunnen zijn. Dus dan hield dat bijvoorbeeld in dat we meer deden naar woordenschatontwikkeling, want door zijn hersenletsel was hij echt letterlijk alle woorden kwijt. Hij sprak de Nederlandse taal bijna niet meer. Dus het gedrag was met name, ik neem de patiënt, dat was mijn vader dan, en het systeem. Die woorden bedacht ik me toen allemaal niet, hè, maar dat zijn de woorden van nu. Neem ik als uitgangspunt en ik kijk waar hun eigen motivaties liggen om als gezin weer vooruit te komen. Dus daar zit iets met hersenen, daar zit iets met kwetsbare mens. Daar zit ook iets als hoe professionals kwetsbaarheid van iemand die aan ze toevertrouwd is. Hè. Hoe kun je daar zo... verschil op maken dat kwetsbaarheid minder gevoeld wordt of zelfs weggaat. Nou ja, en allerlei andere uitkomsten zijn natuurlijk ook mogelijk. Maar
ja. En er misschien mag zijn ook.
En mag zijn ook, ja, vooral dat ook, uiteraard. Ja. Dus dat is het persoonlijke verhaal geweest. Dan pak ik nu de lijn van jou op. Dus ga je werken in de gezondheidszorg, een ziekenhuis. Dus dat is ooit begonnen in Zwolle en daar heb ik gewerkt in het Sophia ziekenhuis. Dat is ondertussen samen met de Wezenlanden gefuseerd tot de Isala klinieken. Ben hier toen ook in Groningen terechtgekomen. Toen heb ik jarenlang op de neurochirurgie gewerkt. Iets met hersenoperaties.
Ja.
Medium care neurochirurgie. Nou, dat heeft...
In hoeverre was dat toen echt voor jou al wel een bewuste keuze? Of zeg maar een bewust pad? Hè? Je kijkt nu terug en kunt dat koppelen aan je eigen ervaringen destijds. Kon je dat toen ook? Of waren er andere invloeden die je eigenlijk op dit pad bracht?
Nou, het was in ieder geval een onbewuste invloed. Dus ja. Die stelling durf ik wel aan. Of ik het nou zo duidelijk had van dat kiezen voor de gezondheidszorg, werken in een ziekenhuis, dat was toen nog niet een soort van, duidelijke keuze of missie. Het zat meer in van, laat ik dat eens gaan doen en dan ontdek ik hoe het is. Terwijl ik wel denk dat zeg maar onbewust er wel gedrevenheid zat vanuit dat persoonlijke verhaal wat ik je net heel kort schetste.
Ja.
Ja, want toen mijn vader dat ongeluk kreeg, je zult begrijpen dat daardoor heel veel andere effecten ook nog in zo'n gezin en om zo'n gezin heen zijn ontstaan. Die me regelmatig ook in contact bracht met gezondheidszorg of professionals in de gezondheidszorg. Dus verpleegkunde, medium care, neurochirurgie. En toen dacht ik van ja, en dan ga je ook eens nadenken over wat wil ik mogelijk nog meer. Nou ja, dat meer, dat heeft zich omgezet eigenlijk in een leven lang leren tot op de dag van vandaag. En want als ik het dan wat vlotter langs ga, toen dacht ik, ja god, ik zou wel heel graag iets in de overdrachtelijke zin willen. Hè? Dus dat wat ik zelf ken en kan, dat zou ik ook toegankelijk willen maken voor andere mensen.
Waar ontstond dat uit, dat verlangen naar meer?
Ja, dat is een goede vraag. Moeilijk om te beantwoorden. Mm. Ik heb het antwoord zo niet, laat ik het zo zeggen. Behalve dan dat ik wel voelde van, ik doe allerlei kennis en ervaringen op en dat ik zou het willen delen met andere mensen. Ja. Ja, ik weet niet zo goed. Want nu zou ik ook van mezelf nu verwachten dat ik nu een uitleg kan geven waarom ik dat wilde. Maar dat, nou, dat heb ik nu even niet zo duidelijk. Wel dat ik het ging doen. Dus ik heb mijn leraaropleiding gedaan, leraaropleiding verpleegkunde gedaan. Dus ik heb ook onderwijs toen gegeven. Nou ja, daarna dan onderwijskunde gaan doen nog. Ik was ook wel gefascineerd door het begeleiden van mensen en dan met name op gedragsontwikkeling. Nou, op het moment dat je dan in een organisatie werkt en je bent opleider, dan gaat dat al snel over het ontwikkelen van gedrag, zodat je past in de functie die je doet, of passender wordt voor de functie die je doet. Dus dat leverde voor mij op dat ik de supervisorenopleiding ben gaan doen. Nou, daar heb ik echt heel veel aan gehad, want dat is een opleiding waarbij je ook, uiteindelijk is het uitgesproken, kun je eigen supervisor ook zijn, hè? Daar worden behoorlijk wat spiegels, zeg maar, voor benut.
Ja, je leert een hoop over anderen, maar je leert ook een hele hoop over jezelf, kan me voorstellen.
Nou, dat laatste is vooral waar. Mm. En daarna, dan kan je het ook met anderen, zomaar zeggen. Dus dat is...
Wat is iets wat je, als je nu terugdenkt, dat je denkt, oh, dat is een groot inzicht, of dat haal ik echt uit die periode en dat werkt ook nog steeds tot op de dag van vandaag door?
Nou, wat ik me heel goed herinner is, gezien mijn persoonlijk levensverhaal, had ik al wel snel in de gaten dat ik blij werd van anderen helpen. Maar door die supervisorenopleidingen leerde ik ook dat iemand werkelijk helpen is hem leren zichzelf te helpen. Nou, dat is bijvoorbeeld iets, voordat ik dat zeg maar doorzag en ook in mijn supervisorengedrag in de gaten had, dat ik eerder mensen toch aan het helpen was in mijn supervisie dan ze leren zichzelf te helpen. Nou, daar had ik zeg wel even voor nodig. Maar goed, ergens ging ik dat zien en dan kreeg ik dat door. En dat is een belangrijk element geweest
ja,
in die opleiding.
Kan me voorstellen.
Doorzien.
Scheelde ook misschien dat je, of zorgde er ook voor dat je zelf minder hard ging werken?
Ja, zonder meer. Hmm. Ja, zonder meer. Ja, en ook jezelf niet zozeer meer als uitgangspunt nemen, maar die ander. En dat is een beetje een open deur, om te zeggen, ja, het gaat toch ook om die ander. Maar het kan best zo zijn dat een mens, zoals ik, zich laat leiden door... Laat ik het zo noemen, informatie die je zelf ook niet direct bewust hebt. Maar als je er wat nadrukkelijk op reflecteert, wel gaat ontdekken. Hmm. Ja, dus je zou kunnen zeggen, ik met de beste bedoeling aan andere mensen aan het helpen was.
Ja, maar, waarbij je nu een vraagteken zet of dat ook de beste manier was om ze te helpen.
Exact. Kijk, de beste bedoelingen die je voor jezelf hebt, zeker als ze gerelateerd zijn aan je eigen levensgeschiedenis, dat is niet altijd het meest adequaat om te doen naar andere mensen. Hmm. Ja, en om dat even in de gaten te krijgen, het is makkelijker gezegd dan gedaan, althans voor mij. Hè, want misschien zijn
in theorie wel... klinkt dat heel logisch, maar in de praktijk dat toepassen is een volgende.
Ja, ja. Dus ja, ik heb van reflectie ook wel mijn werk gemaakt, zou ik zeggen. Mijn persoonlijk werk, want ik kreeg wel in de gaten dat ja, als ik mezelf wil ontwikkelen, dan is reflectie wel heel belangrijk om te kunnen inzetten. En niet alleen op het niveau van wat denk ik, wat voel ik, wat wil ik en wat ga ik doen. Maar ook op het niveau van wat drijft mij in mijn denken? Waar komt dit gevoel uit voort? En ik vind het eigenlijk ook een activiteit die een professional zich zou hebben eigen te maken. Waar een professional zich in heeft te ontwikkelen. Ja, en waarom? Om uiteindelijk professioneel te handelen als je op je werk bent. En het gedeelte wat meer met je als persoon te maken heeft. Ik wil niet zeggen buiten de deur te laten, want dat klinkt een beetje alsof je robotmensen aan het werk hebt. Maar wat ik er wel mee aan wil geven is dat als je vanuit je persoonlijke levensgeschiedenis in je werk actief bent en daar dingen doet die wel heel erg helpen op het omgaan met die persoonlijke levensgeschiedenis, dan begrijp ik dat. Maar dat is lang altijd niet professioneel handelen. Ja, en hoe krijg je dat in de gaten, zeg maar? Hè?
Ja, dat is wel. Het klinkt echt als een paradox dat je aan het voor je beleving aan het helpen bent, maar eigenlijk ben je meer jezelf aan het helpen dan dat je degene die hulp nodig heeft aan het helpen bent. Maar hoe herken je dat en waar herken je dat aan? En vervolgens, wat doe je daar ook mee?
Ja, nou, ik denk dat is een mooie terugkoppeling. En ik durf te zeggen dat ik dat ook ergens in mijn ontwikkeling ook zo heb ontmoet, gezien, onder ogen heb gezien. Dus ik, nee, dat zijn in de supervisorenopleiding. Nou, dan ben ik coaching daarnaast gaan doen en allerlei andere trainingen, cursussen. Ik ben ook wel heel erg gefascineerd door gezondheidszorgwetgeving. Dus dat heb ik nog gedaan, leergaan aan de universiteit.
Jij zei net, reflectie, daar heb je heel veel aan gehad. En vervolgens zei je ook, eigenlijk vind ik dat elke professional reflectie moet kunnen toepassen. Omdat het ook helpt aan het ontdekken van je eigen waarden. De waarden die je drijven in datgene, het vak wat je beoefent. En een logische vervolgvraag is dan, hoe zit dat voor jou? Welke waarden heb jij door middel van reflectie bij jezelf kunnen ontdekken en die jou drijven in datgene wat je nu doet?
Ja, ik denk, kijk, het woord helpen, daar kom ik niet onderuit, zeg maar. Dat zit er wel in. Ik heb alleen geleerd ergens onderweg om, als je iemand werkelijk wilt helpen, dan moet je hem leren zichzelf te helpen. En ondertussen geef ik daar de mooie woorden aan dat ik denk of veronderstel dat ik iemand ben die verschil kan maken richting professionals als het gaat om ze in professioneel handelen te ondersteunen. En dat verschil maken zit er dan daarin dat ik in staat ben om theorie of wetenschappelijke inzichten op een werkplek zelf kan helpen omzetten naar professioneel gedrag. En dan zit daar wel even de aanname in dat de professional daar zelf ook een motivatie toe heeft. Of dat hij ergens is toegerust om die motivatie te ontwikkelen. Ja, dus het is niet van ik vind wat en jij doet. Het is nadrukkelijk in die afstemming. Dus ja, dat is een van de waarden, zeg maar. Het is eigenlijk een vorm van helpen, maar wel in de vorm van iemand werkelijk helpen is hem leren zichzelf te helpen.
Ja.
En ik doe zelf ook, ik zit op dit moment ook in een onderzoek. En in dat onderzoek ben ik ook terechtgekomen met het woord lecture practitioner. Nou, dat is eigenlijk iemand die in de praktijk staat om anderen te stimuleren en te begeleiden in professioneel handelen. En wat de lecture practitioner doet, is dat die theorie en wetenschappelijke inzichten dan helpt omzetten naar professioneel gedrag. Nou, toen ik het las, dacht ik van, herkenbaar, zeg maar. Dat ligt dichtbij wat ik doe.
Ja, ja. En wat zit dan, wat maakt dan dat jouw vrouw aanspreekt? Welke waarde zit daar weer onder?
Ja, uiteindelijk richt dat zich op die patiënt. Kijk, in het programma Ik Leer en Werk Hier Veilig, daar is de overall doelstelling, dus je zou kunnen de why van het programma, en ik volg hier even why, how, what van Simon Sinek, en ik ken jou goed genoeg te weten dat jij dan weet om wie het gaat en waarover het gaat.
Zeker, hij is van de Golden Circle en zijn theorie gaat in ieder geval over start with why, begin met het waarom.
Precies, ja. Precies. Zorg dat het verbonden is met het liefst wat je intrinsiek motiveert, wat je intrinsieke motivatie is, zodat je weet hoe en wat je allemaal gaat doen, hoe dat ook in verbinding staat dan met de diepere laag, zou je bijna kunnen zeggen. En in dit programma is dat 24/7 waarmaken van dan ons toevertrouwde patiënten en zijn directe relaties. En daar zit voor mij wel een waarde in. Dat enerzijds de professionals die kwetsbaarheid ook kan dragen en zich ervoor inzet om dat ook adequaat te doen. En anderzijds heb je natuurlijk ook gewoon de patiënt die er ook op heeft kunnen vertrouwen dat die veiligheid ten alle tijden gewaarborgd is. En dat dan in een omgeving waar het uiteindelijk ook gewoon om mensenwerk gaat.
En daarin schets je eigenlijk dat je twee uiteindelijk doelgroepen, ik weet niet of je het zo kunt noemen, maar doelgroepen hebt in dit programma. Dat is enerzijds de zorgprofessional, anderzijds patiënt.
Ja.
Waarbij het overkoepelend gaat om veiligheid.
Ja, ja. En dan veiligheid. Kijk, veiligheid kan vanuit verschillende gezichtspunten, zeg maar, bekeken worden. Hè, want als je een bepaalde werkafspraak maakt of een nieuwe werkstructuur of een werkstructuur maakt op een werkactiviteit of werkactiviteiten. Dan kun je zeggen, ja, dat kan ook bijdragen aan veiligheid, omdat het herkenbaarder wordt wat mensen hebben te doen. Maar dit programma gaat met name over menselijk gedrag. Hmm. En je zou dus kunnen zeggen dat we professionals ondersteunen om in professioneel gedrag terecht te komen, die de grootste kans geeft op dat patiëntveiligheid wordt gewaarborgd. En daarvoor maken we met name gebruik van psychologische gedragstheorieën.
En daar ben ik reuze benieuwd naar hoe zoiets dan tot stand komt. Want wat je tot nu toe ook mooi schetst met het verhaal hiervoor, is dat ook jouw persoonlijke waarden, die hangen hieraan samen. Hè? Dus die komt eigenlijk terug in dit programma. Wat waarschijnlijk ook maakt dat je 's ochtends met een glimlach hier naartoe komt.
Ja.
En dat je hier ook voldoening haalt uit het opzetten van dit programma.
Ja.
En als je dan kijkt naar het programma, zou je ons mee kunnen nemen in van, wanneer is dit ontstaan? Welke stappen hebben jullie daarin doorlopen? Wie zijn er allemaal bij betrokken geweest? En ja, hoe vertaal je dat vervolgens naar wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt?
Ja, nou ja, als ik helemaal naar het prille begin. Ik studeerde psychologie ik raakte steeds meer gefascineerd over wat ik las. En ik dacht, dit zou toch ook heel bruikbaar zijn voor het ziekenhuis. Zo dacht ik toen. En dan hoor je eigenlijk, professionals in het ziekenhuis. Maar goed, toen dacht ik het zo. En dacht, hoe zou dat voor elkaar gebracht kunnen worden? En toen ben ik...
En wat was met name dan het? Wat wilde je dan daar naartoe brengen?
Kijk, ik kreeg kennis over, ik leerde over menselijk gedrag, ook vanuit onderzoek. Hè, dus onderzoeken over hoe menselijk gedrag tot stand komt en hoe gedrag tussen mensen werkt. Hè, daar las ik allerlei psychologische theorieën over, die ook meervoudig onderzocht zijn met een jarenlange geschiedenis. En die ook behoorlijk wat zeggingskracht hadden als het gaat om wat je redelijkerwijs mag aannemen over, hè, je, ook een onderzoeker blijft voorzichtig, over hoe menselijk gedrag en gedrag tussen mensen werkt.
En kun je een voorbeeld noemen van eentje waarvan je dacht van, dit is toch wel, kijk, hier zou toch echt iets mee moeten?
Nou ja, kijk, in dit programma, dat is een linkje ook, is dat met name de mindset-theorie geworden. En een andere theorie is de zelfdeterminatie-theorie. Dat zijn twee hele grote theorieën waar we in het programma ook training op ontwikkeld hebben. Wat dan feitelijk gaat omdat die theorie wordt omgezet naar een praktische vertaling. En die praktische vertaling uiteindelijk wordt omgezet naar, wordt toegepast in handelen. Hmm. Dat, dus de mindset-theorie is daar eentje van. Nou, ook jij kent haar, Carol Dweck.
Carol Dweck.
En dan heb je de zelfdeterminatie-theorie van Ryan en Dacey. Om maar even. Er zijn meer mensen, onderzoekers die daar echt... baanbrekend onderzoek in gedaan hebben met hele mooie uitkomsten. Als het gaat om uitkomsten die ze verspreid hebben en die ontsloten zijn naar onze praktijk, mensen om iets mee te kunnen gaan doen. Ik herinner mij bijvoorbeeld, of ik weet bijvoorbeeld ook een Maarten van Steenkisten, die zit aan de Universiteit van Gent, als ik het wil hebben. En die doet daar ook hele mooie dingen in. Maar als je die theorieën wat meer van de binnenkant leert kennen. En als ik dan de zelfdeterminatietheorie nu als eerste even neem, daar staat ook in, die gaat feitelijk over het psychologisch welbevinden van mensen. En in die theorie wordt dat toegespitst op drie aspecten die universeel zijn voor mensen als het gaat om waar ze zich prettig door ervaren. Het is nog heel veel meer dan dat, maar ik maak het even klein. En dat is dan is de behoeftebevrediging aan autonomie, de behoeftebevrediging aan competentie en de behoeftebevrediging aan sociale verbondenheid. En dan is de grote uitdaging van als je weet dat dat is wat mensen prettig doet voelen, dus gevoel van welbevinden maakt. Wat betekent dat dan voor mijn gedrag om dat bij jou tot stand te brengen? En daarvoor heb je de theorie te kennen. En wil je het kunnen toepassen, dan heb je reflectie nodig. Namelijk, welk voor gedrag doe ik nu dan? En als ik kijk naar die theorie, hoe verhoudt mijn gedrag nu zich tot die theorie? En welke, welke andere aanpakken heb ik dan nodig, nog nodig, om adequater te worden in mijn professioneel handelen. Mm-hmm. Dus zelfdeterminatietheorie is er één. Nou, en de mindsettheorie, ja, daar ben ik helemaal verliefd op, want dat vind ik echt, dat is magic hoe dat werkt. Hè.
Vertel, voor degenen die dat niet kennen, die daar nog geen beeld bij hebben.
Ja, kijk, de mindsettheorie gaat over... Het is aangeleerd, hè? Laten we het eerst even zo. Het is dus niet in de genen, tenminste voor zover ik het weet. Het is niet genetisch bepaald, maar het is aangeleerd. En het is een soort cognitief raamwerk, dus het zit in je hersenen. Het is in je hersenen geprogrammeerd. En voor een groot gedeelte ook, meestertijds nog niet bewust aan jezelf. Je kunt het jezelf wel bewust worden, maar meestertijds nog niet bewust aan jezelf. En het stuurt heel erg op het gedrag wat je inzet voor leren, ontwikkelen en veranderen. En ik kort dat leren, ontwikkelen en veranderen ook wel eens op dat love. Dan heb je het woord liefde en dat is meestal positief geassocieerd voor mensen. Dus ik hoop hier al een beetje voordeel te doen met van dat je dit onderwerp aantrekkelijk vindt. En dan kan het zijn, je hebt twee uitersten daarin, die zich zelden in die uitleg zou voordoen, maar het gaat even om het idee. Je hebt mensen die hebben lage verwachtingen over hun ontwikkelbaarheid. En je hebt mensen die hebben hoge verwachtingen over hun ontwikkelbaarheid. En dan heb je ook nog een soort tussenvorm. Ja, het is wat van het een en het is wat van het ander. Het ene uiterste, dus die lage verwachting over ontwikkelbaarheid, noem je fixed mindset. En die hoge verwachting over ontwikkelbaarheid noem je groeimindset. En het indrukwekkende aan dit verhaal, althans vind ik, is dat behalve dat jij een mindset voor jezelf hebt, dus die houd je er voor jezelf op na, die heb je ook over degene die je begeleidt. En dat zit hem niet alleen in de leraar naar de leerling, maar dat zit hem ook in een collega met wie je samenwerkt en die een vraag aan jou stelt tijdens het werk. Dus het kan zijn dat de ene collega die een vraag stelt, dat je die zeg maar al anders te woord staat in antwoord geven dan de andere collega. En dat zou zomaar eens aangejaagd kunnen worden door de verwachtingen die je hebt over de ontwikkelbaarheid van die collega. En dat is, je hebt een bepaalde historie vaak met iemand opgebouwd als in samenwerking. En daarin heeft die collega van je zich op een bepaalde manier laten zien. Dus laten we ze schetsen dat het iemand is geweest die zich nogal bescheiden toont als het gaat om zich nieuwe dingen eigen te maken. Of om zichzelf te laten horen in een leersituatie. Je zou dat kunnen bestempelen als dat is iemand die mogelijk, hè, ik doe even het voorbehoud, lage verwachtingen over zijn eigen ontwikkelbaarheid heeft. En omdat dat zeg maar dan zo'n cognitief raamwerk is, dat stuurt dan dus ook zo op dat gedrag van die mens. Dus die laat zich ook in leergedrag zien waar je feitelijk van kunt aflezen van dit is iemand die is bescheiden over zijn eigen ontwikkelmogelijkheden.
Mm-hmm. Want daarmee zeg je, die gaat dat mogelijk meer uit de weg. Die gaat uitdagingen meer uit de weg. Die blijft wat verder weg bij het nieuwe dingen leren.
Dat klopt. En je noemt twee elementen waar die mindset zijn uitwerking op heeft. Hè? Dat is inderdaad, hoe ga je om met uitdagingen? Spitst zich ook toe op van hoe wordt dan gekeken naar het succes van anderen. Hè? Dus daar ontstaat ook een ander soort, daar ontstaat ook een bepaalde beleving over. Misschien wat meest belangrijk is dat het zich ook heel nadrukkelijk uitwerkt op hoe omgegaan wordt met feedback en kritiek. Nou, er is in mijn beleving geen kritiek, maar er bestaat in mijn denken bestaat alleen ontwikkelingsgericht feedback geven. En dat kan zijn om te bevestigen dat wat iemand liet zien, dat wel heel erg lijkt al op hoe het ook bedoeld is. Het kan ook zijn dat je iemand nog aan het vooruit helpen bent.
Dat de mogelijkheid om te ontwikkelen er is.
Precies. Ja. En ik denk dat we in ons dagelijks tijd noemen dat dan kritiek. Hmm. Als het ermee oneens zijn of dat moet toch echt anders. Terwijl ik denk, uiteindelijk gaat het gewoon dat je iemand terugkoppelt over wat je hebt gezien, gehoord of ervaren. In het perspectief van wat kan je volgende stap vooruit zijn.
En wat gebeurt er bij zo'n persoon die daar niet goed tegen kan? Wat zie je in de praktijk gebeuren die moeite heeft met kritiek?
Ja, over het algemeen kun je zeggen, naarmate iemand lagere verwachtingen over zijn ontwikkelbaarheid zal die steeds, dus ook gradueel, minder of meer hinder ervaren van feedback krijgen. Hm. Dat kan zover gaan dat je het uit de weg gaat door ten aanval te trekken als je het krijgt, of weg te duiken als je het krijgt, soms letterlijk. Of het maar over je heen te laten komen. Maar dan is het doel over je heen te laten komen, zodat je zo snel mogelijk ervan verlost bent en wordt er niet meer geluisterd naar de inhoud. Dus dat zijn allemaal soort uitkomsten waarvan je zegt, nou ja, zijn geschiktere dingen om te doen. Maar je kunt daarin terechtkomen vanwege de mindset die in jezelf aanstaat.
En wat je daarmee schetst is eigenlijk dat het heel klein ergens begint. Het begint bij iemand in zijn brein.
Ja.
En dat de gevolgen groot kunnen zijn.
Zonder meer. Ja, die kunnen inderdaad heel groot zijn.
Want het heeft effect op de collega's.
Ja.
Het heeft effect op hoe het team functioneert.
Ja.
En daarmee, en specifiek in dit geval natuurlijk uiteindelijk op de patiënt.
Ja.
Maar voor iedereen die luistert, alle andere organisaties, elke andere plekken, teams waar je samenwerkt. Eigenlijk overal waar begeleiding, als sprake is van begeleiding,
ja,
heeft dat effecten. En in dit geval ja, negatief, maar het kan ook die andere kant op gaan.
Ja, kijk, wat toevoegt is, als je vanuit lage verwachting over ontwikkelbaarheid naar een ander reageert, daar zijn eigen hersenen heel sensitief op, want dat staat feitelijk ook een beetje voor het ondermijnen van de behoeftebevrediging aan competentie. En dat was nou net een van de factoren in het psychologisch welbevinden van mensen. Dus je zou kunnen zeggen, hier wordt al risico, of hier is risico aanwezig, dat er mentale afleiding bij die ander ontstaat door of vanwege gedrag wat de suggestie in zich heeft dat je laag verwachting hebt over de ontwikkelbaarheid van die ander. Nou, hersenen zijn daar heel sensitief op, dus die hebben dat onbewust al vlotter in de gaten dan dat je het je kunt bedenken. En het effect daarvan is dat mensen daardoor minder informatie ontvankelijk en minder informatie toeschietelijk worden. En op het moment dat je als zorgteam bijdraagt aan patiëntveiligheid, zijn er geschiktere dingen om te doen. Dus even heel in het klein, zeg maar, wat is het effect van mindset in intermenselijk verkeer, wat vooral ook bedoeld is als je het dan hebt over zorgteams, om patiëntveiligheid te waarborgen.
Ja, en daarmee schets je een ontzettend grote waarom.
Ja.
Ja. Dan is het duidelijk dat dit een onderwerp is wat in ieder geval de aandacht verdient.
Ja.
En dan is de vervolgvraag, hoe pak je dat aan? Dus als je eenmaal weet van, oké, dit is wel de moeite waard om mee aan de slag te gaan en in te investeren. Ja, hoe vertaal je dat vervolgens naar een programma?
Ja. Nou ja, allereerst is de grote uitdaging, hoe krijg ik dat wat ik lees in onderzoeksartikelen, die ook op een bepaalde manier geschreven zijn, omgezet naar een praktische uitleg, waar motivatie op kan ontstaan voor zorgprofessionals, om het te gaan toepassen in de praktijk. Nou, dat is ook mijn eigen leerschool, is mijn eigen leerschool geweest en is het nog. En dat zit er met name ook in dat, er zit ook een bepaald soort feitelijkheid in onderzoek, die ik dan ook niet om zeep wil helpen door het te populair te brengen. Maar goed, voor mij een leuke uitdaging, zeg maar, om daar in verder te komen. En ondertussen ook wel zo gelukt dat zeg maar, mensen dit verhaal in ieder geval willen aanluisteren. En ook mijn begeleiding toestaan om professioneel handelen, uiteindelijk ook te funderen op een aantal dominante psychologische gedragstheorieën.
Okay.
Hè, dus die een nut bewezen hebben.
Ja, want daarmee noem je denk ik ook stap, of in ieder geval een tweede factor wat heel belangrijk is. Je begon met, het is ontzettend belangrijk dat er enthousiasme is, dat mogelijk ook zelf een overtuiging van, ja, dit is belangrijk.
Ja.
En de tweede, er moet gewoon een goede fundering zitten aan theorie.
Ja. Ja, helemaal in een ziekenhuis. Maar ik zou het elke sector toewensen. En waarom zeg ik helemaal in een ziekenhuis? Dit ziekenhuis staat in Groningen. Maar er zijn meer ziekenhuizen in Groningen, in Nederland, in Europa, in de wereld. Waar ook kennis en ervaring zit. Die heeft ontsloten te worden naar elkaar, om uiteindelijk een patiënt in Groningen ook de beste zorg te kunnen verlenen. En soms wil je dat, zeg maar, op een methodisch-systematische manier ook bevestigd zien. Dat wil zeggen, ben je op zoek naar informatie waar je waar een bepaald soort uitkomst uit gaat spreken, die bevestigend of ontkennend werkt op op zorgpraktijk die je erop nahoudt met elkaar. En dan heet het onderzoek en dan doe je onderzoek met elkaar. Dat heeft ontsloten te worden naar een ziekenhuis. Dan moet ik wel zeggen, op dit punt, ik was even kwijt waar jij jouw vraag over ging. Misschien kun je het terughalen.
Dus het tweede geef je heel mooi aan van het theoretische fundament.
Belangrijk in een ziekenhuis, ja. Moet theoretisch gefundeerd zijn, het liefst verkregen uit op grond van huidig best beschikbaar bewijs evidence-based practice.
Ja.
Waar wetenschappelijk onderzoek een component in is. Dus dat is er eentje. Vervolgens gaat het ook om training. En nou doe ik over training ook bescheiden, maar als je onderzoek op het gebied van hoe leren mensen volgt, dan is training kan best iets doen. Maar is nog niet de holy grail, om het zo maar te zeggen. Los van of er een holy grail bestaat, laat staan in onderwijs. Maar voor wat ik daar nu van begrijp, is dat leren in het echi, dus daar waar je gedrag ook via professioneel handelen ook daadwerkelijk hebt toe te passen, dat is wel de meest rijke leeromgeving. Dat betekent dat een groot gedeelte in ons programma ook is dat wij werkplekcoaching geven. En als ik nu even naar het programma inga, dat heeft een aantal bouwstenen. Kijk, in de gezondheidszorg is een aantal jaren geleden, of flink aantal jaren geleden, veiligheidscultuur nog belangrijker gemaakt dan hoe het al belangrijk was. Zijn er vanuit ervaringen in de luchtvaartindustrie, in de luchtvaartsector, is er kennis opgedaan, zo heb ik het te zeggen, van in de luchtvaartsector ook, als het gaat om hoe ze daar omgaan met veiligheid, veiligheidscultuur. En in de luchtvaart is er een methode en die heet CRM. Dat staat voor Crew Resource Management. En dat gaat over teamleren op communicatie en samenwerking in een patiëntenzorgsituatie. En die patiëntenzorgsituatie die kun je nabootsen, als in je schrijft hoe zo'n zorgsituatie verloopt. En dan ben je uiteraard wat op zoek naar van als het nou anders verloopt dan hoe je het had gedacht. Dan is het heel belangrijk dat een zorgteam daarover adequaat communiceert en samenwerkt. En Crew Resource Management zet daar de loop op. Dus je traint met een zorgteam op een patiëntenscenario.
Mm-hmm.
En als die training klaar is, dat wil zeggen dat zorgteam heeft iets gedaan in het patiëntenzorgscenario, of in het patiëntenscenario, dan kijk je daar op terug. En dan kijk je dus terug op twee aspecten, namelijk hoe was de communicatie, hoe was de samenwerking. En daarvoor zijn er dan 15 spiegels. Dat heet dan de CRM-principes. Dus CRM is een leermethode en het heeft 15 spiegels, heet dan CRM-principes. Waarmee je dan zo'n zorgteam ook kunt bespiegelen als het gaat om hoe de communicatie en de samenwerking ging. Dus hier train je dus veel meer op de soft skills of de non-technical skills en niet zozeer op de technical skills als hoe gaf je die injectie of verliep de reanimatie technisch gezien wel oké. Het gaat veel meer om zaken als van als iemand heeft gezien bijvoorbeeld het brengen van een medicatie, dat medicatie wel gebracht werd, maar op de verkeerde plek werd neergelegd. En die komt daar pas enige tijd later dan op het moment dat het wordt neergelegd op terug. Dan is het relevant om in de terugbed te kijken naar van heb je het opgemerkt dat de medicatie op de verkeerde plek komt te liggen? En dan zegt iemand, ja, dat heb ik wel opgemerkt. Hoe kan het dat je het, kan je er nu op terugblikken en voor jezelf duidelijk krijgen, hoe zou je het niet aansprak op dat moment? Want medicatie op verkeerde plek kan vertragend werken op een aanpak in een situatie. Nou, even een eenvoudig voorbeeld. Ja. Dus hier gaat het veel meer om van wat maakte nou dat je het niet zei terwijl je het wel opmerkte? Dat. En in CRM is het hoogste doel, zeg maar, dat een zorgteam gedeeld omgevingsbewustzijn ontwikkelt. En dat kan alleen maar als je zeg maar bent afgestemd op elkaar, als in samenwerking en communiceert op zo'n manier dat de bedoeling van wat je zegt ook als zodanig wordt begrepen. Nou, op het moment dat er stress in een situatie komt, dan is dat een grote uitdaging, want onder stress zeggen hersenen van, weet je, als er stress is, dan gaan we wat meer vanuit emotie reageren. Want daar kan de aandacht nu naartoe. Terwijl je in zo'n situatie als die ik net schetste, dus zo'n patiëntensituatie, juist heel erg dingen wil doen die onder de regie van cognitie verlopen. Mijn hersenen zeggen van ja, daar hoeven we nu niet zoveel gebruik van te maken, want er is een mentale afleiding en die heet stress. Die is net verkregen uit deze zorgsituatie. Dus er is heel veel verleiding om dan vanuit emotie te gaan reageren. Dus wat je hebt te doen eigenlijk is dat je professionals hier traint om de natuurlijke werking van het brein wat af te buigen naar, naar een ander soortige doen met elkaar. Zodat je die patiëntenveiligheid uiteindelijk weet te borgen.
En dus hoe je dat doet is door continu praktijksituaties daarop terug te blikken, te kijken wat ging er of wat gebeurde er.
Klopt.
En wat zou er volgende keer anders kunnen, beter kunnen.
Klopt.
En dat vooral on the job te doen. Dus je zegt hè, dat trainingsgedeelte, dat vindt dus met name plaats on the job.
Ja, dat CRM-gedeelte wat ik net uitleg, dat vindt er nog plaats in de skills lab. Dus dat is een nagebouwde situatie. Maar dat is heel vaak de inleiding naar hetzelfde te gaan doen, maar dan op de werkplek
precies,
zelf.
Dat is de opstap naar, dat is nog de simulatiefase
voor
het echte
vliegen. Zo zou je het kunnen zien. En dan is daar werkplekcoaching bij. En in het programma doen we het dan zo dat we van die 15 spiegels er 5 overlaten. En die gaan met name over het menselijk en tussenmensen gedrag. En dat observeren we dan in de zin van, vindt daar professioneel handelen plaats? Nou, hoe kan je dat dan zien? Als je ook met elkaar vaststelt hoe professioneel handelen eruit heeft te zien. Intiem leren op communicatie en samenwerking. Mm-hmm. En dat kun je afleiden van die psychologische gedragstheorieën die zich meervoudig bewezen hebben. Dus dat is uiteindelijk zeg maar, de loop die erin zit.
Mooi, en als je dan kijkt naar de praktijk, wat levert dit op? Wat zijn de opbrengsten die je nu ziet? Hoe lang loopt het eigenlijk al, het programma?
Nee, het programma is, want de intensive care van het Martini Ziekenhuis noemen ze voorloper. Mm-hmm. Die heeft op enig moment gezegd van, Ruud, het is ons bekend dat onbedoelde schades aan patiënten, hè, met even een duidelijke streep onder onbedoelde schades, nogal eens zijn oorsprong vindt in dat die zorgprofessionals hun samenwerking of communicatie nog niet zo loopt als dat je het zou willen zien. En dit is niet een uitleg over weerbarstige zorgprofessionals, maar dit gaat heel erg over, mensen doen soms gedrag. Waartoe ze zeg maar onbewust verleid worden. Alleen als je daarop reflecteert, daar hebben we het woord weer, dan blijkt dat gedrag niet direct zich te kunnen verstaan met professioneel handelen. Mm. En het is juist daarop zeg maar waar je ontwikkeling tot stand wil brengen. En dat kan alleen maar als je als een professional je ook toelaat om te kijken naar zijn of haar gedrag. En dat je daar dan ook op zo'n manier over terugkoppelt dat het ook ontvangen kan worden. En ook leidt tot uitnodiging voor vooruitgang, verandering.
En minder van dat soort gevallen, kan me voorstellen.
En minder van dat soort situaties. Ja, want de IC zei toen, want ik merk dat ik mezelf ook even van het pad afhaal hier. Maar IC zei van ja, als het zo is dat onbedoelde schades eerder hun oorsprong vinden in de non-technical skills. Dus menselijk en intermenselijk gedrag dan in technical skills. Dan hebben wij onszelf dat ook zeg maar voor te houden. En zelfs als wij nog zouden denken dat wij het op dat terrein toch echt beter doen dan wie anders dan ook op de wereld, dan is het nog de moeite waard om in die situatie dat het ons onverhoopt niet mocht lukken, het ook voor elkaar te brengen. Dus dat is zeg maar hun de uitdaging geweest die ze zichzelf hebben gegeven. Vervolgens kwam ik daar in enthousiasme over, weet je, wat ik ontdekt heb in de wereld en wat volgens mij kan helpen om jullie daar te krijgen. Die werelden zijn bij elkaar gekomen. Vervolgens is met de zorgprofessionals, ik heb dat maar voorgesteld als waren wij architecten, hebben wij uitgetekend op de ontwerptafel hoe zou dat dan kunnen gaan werken op een IC. Daar is uiteindelijk het programma Ik leer en werk hier veilig, zelfs de titel zeg maar ook uit ontstaan. En ook de bouwstenen in het programma. En dat is dus, om ze nu dan even als structuurtje te zeggen, dat is die Crew Resource Management Training in een Skills Lab. Mm-hmm. Dus trainen in nagebootste situaties op communicatie en samenwerking van zorgteams. CRM training op de werkplek en dan op 5 spiegels nog. Die gaan over menselijk en intermenselijk gedrag. Nou, dat is wat ik noem de Holy Grail. Daar kan je niet genoeg tijd in steken. Ik zie dat ook een beetje als de flight simulator van de KLM of de Airbus. Hè, want die piloten gaan daar erin. Dat vinden we hier minder geschikt, want ja, onze handen zijn vol met zorg. Dus liever dat leren dan te organiseren in het werk. Mm-hmm. En dan is dit je flight simulator, dat werkplek leren. En wij doen zelf praktijk wetenschappelijk onderzoek naar onze eigen interventies. Ja, om ook te weten of we, of we geschikte dingen aan het doen zijn.
Dus ook daar ben je weer continu reflectie aan op het toepassen, ja, en te kijken hoe kan, ja, het beter? Hoe kunnen, ja, we de kwaliteit zo hoog mogelijk leggen?
Ja, ja, het is wel mooi. Het is eigenlijk wetenschappelijke reflectie, ja, dan ook. Naast overigens gewoon reflectie met de professionals zelf. Hè? Want weet je, in die zin is wetenschap ook niet het enige motief wat je zou hoeven te leiden in wat je doet. Dat is ook gewoon de ervaring die je zelf hebt. Alleen ja, ervaring is zeg maar wat subjectiever. Ja. Van aard dan wetenschappelijk onderzoek is.
En als je toch kijkt naar ervaringen, hoe ervaren de professionals dit en deze aanpak in dit programma?
Ja, reuze spannend. Hè? Als in van, waar wordt dan naar gekeken en wat heb ik dan mogelijk nog vooruit te brengen? Dus dat is op de kant van spannend. Er zijn er ook zat die zeggen van, ja, weet je, ik heb dit nooit geweten, wat we nu met elkaar aan het uitwisselen zijn. Het is ook best nog een uitdaging om dit voor jezelf te kunnen begrijpen. Om het vervolgens dan te gaan toepassen in gedrag. Maar die voelen intuïtief al wel, en naarmate ze er verder in komen, ook op het bewust dat ze gaan zien van, ja, dit is toch echt wat ons verder kan helpen. Dus die gaan er zelf eigenlijk als het ware op ondernemen in de praktijk. Hè? Die gaan er gewoon mee aan de slag. Wat ik merk in mijn onderwijs in ieder geval is dat de groep die hier enthousiast over is en het ziet als van, ja, dit is van toegevoegde waarde op professioneel handelen, die is groot.
Hmm. Die is groter dan de groep die daar mogelijk weerstand tegen heeft of dat wat verder van zich af wil houden.
Ja, die daar nog een andere visie over heeft. En die wat mij betreft oké is. Ik zit er alleen naast. Dat als je zeg maar een andere visie op nahoudt. Geef er dan ook de onderbouwing voor. Zoals ik ook de onderbouwing geef voor. Waarom ik denk dat wat ik zeg maar met anderen. Want we doen dit met een team. Uitdraag. Op dit moment geschikt is als het. En dan gebruiken wij onze argumentaties uit uitkomsten van onderzoek. Ja. En niet zomaar onderzoek. En ook niet zomaar psychologische gedragstheorieën. Dan neemt niet weg dat als iemand een onderbouwing heeft voor waarom het ook anders gezien kan worden dan hoe wij het zeg maar naar voren brengen. Ja, voel je van harte uitgenodigd om dat te zeggen.
Het is ook een stuk practice what you teach in dat geval. Ja, zonder meer. Je bent ook zelf continu, ja, door aan het leren.
Ja, zeker. Voorlopig denken we wel dat we de juiste koers hier aan het bewandelen zijn.
En die koers, hoe ziet die eruit? Wat zal de toekomst brengen voor dit programma? Welke uitdagingen zie je of welke kansen zie je met name met dit programma?
Nou ja, kijk, het CRM-gedeelte in die nagebootste situaties in Skills Lab en dat werkplek leren. Nou, dat weet je, dat is echt een aantal jaren met elkaar is dat te doen. Wat de IC bijvoorbeeld ook doet, die heeft een eigen groep veiligheidscultuur. En die groep, stelt ook vast welke werksituaties bestempeld gaan worden als werkleersituatie. Voor de doelen van het veiligheidsprogramma. En dus ik leer en werk hier veilig. Dus dat communiceren zij dan ook met de collega professionals. Nou, dan gaat dat ofwel eerst dat Skills Lab in, dan worden in nagebootste situatie getraind, of direct op de werkplek kan ook. En het fijne hieraan is dat professionals dit zeg maar ook aan elkaar voorstellen, met elkaar gaan vormgeven en ik daar ondersteunend aan ben en niet de bepaler, want zo zou het in mijn beleving niet horen te zijn. Mm. Want wie beter dan die zorgprofessionals kunnen zichzelf zeg maar ideeën geven voor hoe de praktijk vooruitgebracht kan worden. En ik kan daarin meedenken. Ik vind alleen, en ja, dat is visie, zou ik kunnen zeggen, dat een zorgprofessional er zelf over gaat hoe die het tot stand heeft te brengen. En als het gaat op deze manier, kijk, dan gaat mijn onderwijshart ook alweer een beetje sneller van kloppen. Ja, dan begin je ook wel te gedragen als een professionele leergemeenschap. Hè? Hmm. Die stelt voor zichzelf leerwerkdoelen vast, creëert zijn eigen werkleersituaties, maakt afspraken over hoe daarover gereflecteerd wordt. Ja, in het perspectief van die leerwerkdoelen. Ja,
en zou dat dan ook uiteindelijk betekenen dat het andere afdelingen hiermee aan de slag gaat en dat het ziekenhuis breed ingezet gaat worden?
Ja, dat is zeker het idee. En zo is het eigenlijk al. Er zijn al andere afdelingen die hier ook al mee gestart zijn. Ik zat net even in die componenten. Je hebt CRM in het Skills Lab, CRM op de werkplek, op die 5 spiegels menselijk gedrag, intermenselijk gedrag. En dan hebben we dat wetenschappelijk onderzoek. En wat betreft dat laatste, het is zeer voorstelbaar dat dat wetenschappelijk onderzoek ook uiteindelijk wordt gekoppeld aan een onderzoekslijn. Die dus te maken heeft met menselijk en intermenselijk gedrag voor veiligheid. En dat je van die, onderzoekslijn een onderwijslijn gaat afleiden. Dus even heel praktisch. In praktijk gebeurt straks praktijkgericht onderzoek. Dat levert een uitkomst op. En ook dan kan zo'n afdeling zelf gaan nadenken over hoe waarderen we deze uitkomst. En gaat er nog zeggingskracht, gaan er nog aanwijzingen van uit voor ons eigen doen? En hebben wij dan ook iets te doen met elkaar? Ook hier weer professioneel leergemeenschap gedrag.
Ja, continu die cirkel rondmaken.
Ja, continu die cirkel rondmaken. Ja. En mijn eigen inschatting is dat hier heb je echt jarenlang werk van te maken, omdat we het ook hebben over ontwikkeling van gedrag. En ook nog eens een keer ontwikkeling van gedrag die soms wat ingaat tegen de veiligheidsmechanismen die in onze hersenen geprogrammeerd zijn.
En dan komt het weer bij de mindset terug.
Ja, mindset en de zelfdeterminatietheorie. En er zijn nog wel een paar, maar dit zijn in ieder geval twee grote referenties waar je gedrag op zou kunnen baseren. En dan is er een grote kans dat die ander het prettig met je vindt in de samenwerking. En dat geeft dan ook weer gunstige, of dat heeft ook gunstige effecten op de manier waarop met elkaar wordt gecommuniceerd. Dus ja.
Kortom, jij bent ook nog niet klaar hier en er is nog genoeg werk te verrichten. Alleen al als het gaat om dit programma verder ontwikkelen.
Ja, ik blijf me daar hartstochtelijk voor inzetten met heel veel anderen, waaronder ook één intensiviste. Marijn Boer is ook zo'n gedreven iemand. Els de Vrede, ook van de intensive care, is een psycholoog. Ook iemand die, daar gaat mijn hart ook sneller van kloppen als ik haar hoor en naar het werk zie. En dan hebben we ook nog 2 CRM-trainers van het eerste uur. Jan Hammeringa en Annette Koorn, die ook minstens zo gedreven hiermee bezig zijn. En dat heeft op mij ook als effect dat ik me nog meer aangemoedigd voel dan wat ik uit mezelf al weet te halen. Dus dat doet er zeker ook toe. En ik merk dat in het ziekenhuis ook de energie om hier wat mee, om op hier te gaan op te gaan ondernemen ook steeds groter wordt. Ja, en dan wordt het werk leuk, hè? Nog leuker.
En het is mooi dat je benoemt, ook mooi dat je het team benoemt. Want dat benadrukt je ook van, Geert, we kunnen hierover in gesprek gaan. Ik kan hier veel over vertellen. Maar besef wel dat dit doe je niet alleen. Dit doe ik ook niet alleen. Dit doe je met elkaar.
Ja.
En zo creëer je ook programma's.
Ja, en dan ben ik nog steeds niet volledig. Maar ik vind het zeker ook van waarde om te zeggen dat we hier ook ondersteuning vanuit de Rijksuniversiteit op hebben. Dus daar zit ook Jasperine Brouwer doet ook mee in die onderzoekscommunity op veiligheidsgedrag. Dus ook daar hebben we een link liggen. Dus ja, we zijn aan het bouwen. De bouwstenen die ik nu noem, die zitten al in het programma. En er zijn er nog een aantal te volgen.
En volgens mij kunnen we daar nog eindeloos over doorpraten. Want het zit ook in dit programma. Er zit zoveel in dit programma.
Ja.
Is er nu op dit moment nog iets waarvan je zegt, hey, dit is heel essentieel, dit moet ik nog wel even benoemd hebben? Of hebben we voor nu het verhaal te pakken, in ieder geval in grote lijnen?
Ja, ik denk dat we het verhaal te pakken hebben in grote lijnen. En ik kom anders gewoon uit in mijn plezier en tegelijkertijd ook wel bewondering voor praktijken die dit durven aan te pakken. Hè. Want ja, je kunt nog zo gedreven zijn, zeg maar, voor patiëntveiligheid. Maar op het moment dat er dan ook afgesproken, goh, laten we dan eens kijken naar jouw gedrag en hoe het jou al lukt, dat is natuurlijk reuze spannend. Dus dat je dat toch durft te doen met elkaar, dat hoezeer je het ook verwacht van een ziekenhuis. Maar ik vind dat ook wel lef hebben, zeg maar. Hè? Dat is vrij om te zien. En tegelijkertijd, ik vind het ook vrij dat het ziekenhuis, en dan met name de Martini Academie waar ik werkzaam ben, ook de ruimte geeft om te ondernemen op dit programma. En in een groot verband met het ziekenhuis het ondernemen om zo tot verbeterde patiëntenzorguitkomsten te komen, ook heel erg aanmoedigd. Dus ja, wat mij betreft wel, zeg maar, op al die lijnlagen en die suborganisaties in zo'n ziekenhuis, vind ik wel dat daar, zeg maar, ook een positieve vibe is die ook weer steunt aan dit programma. En dat, ja, dat is een prettige werkomgeving ook. Kan niet anders zeggen.
Mooi. Waarmee je aangeeft dat de context net zo belangrijk is als datgene wat je wil gaan creëren in die context.
Helemaal mee.
De omgeving ook een belangrijke factor is.
Ja, zonder meer. Ja, zonder die omgeving geen programma, zonder het programma geen enthousiaste Ruud.
Ja, en dat is mooi. En daarmee wil ik hem ook graag rondmaken. En we begonnen met jouw verhaal ook. En ik eindig ook graag met jou. Als je kijkt naar wat je gedaan hebt, het is de Work-Life Design podcast. Hè? Het gaat over hoe creëer je eigen werkende leven. En werkende tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Een werk onderdeel van je leven is. Heb je ontzettend veel stappen gemaakt. Mm-hmm. En stel nou dat je een professional op waar dan ook bent. Mm-hmm. Wat zou je diegene nog graag mee willen geven vanuit je eigen ervaringen? Dus het mm-hmm. hoeft niet wetenschappelijk onderbouwd te zijn, maar het mag vanuit je eigen ervaringen zijn. Ja. Van je zegt van nou, weet je, als het gaat om je eigen werk- en levensambities, hou dan in ieder geval hier rekening mee en zorg dat je dit in ieder geval doet.
Ja. Nou, ik heb zelf, dus dit is prachtig gekopieerd en als je het wat zegt, gejat. Maar ik heb ooit ergens gelezen, ja, leven is het meervoud van lef. Ik ben zelf ook gegroeid in mijn lef. En het is fantastisch als je lef aan jezelf durft toe te staan. En het helpt geweldig als je in een omgeving bent waar, zeg maar, die lef ook wordt aangemoedigd. Dus dat zou ik op zijn kortste, zeg maar, vinden of willen meegeven.
En lijkt me een fantastisch einde. Dank voor het interview, Ruud.
Graag gedaan. Dank je wel ook voor de uitnodiging dat ik dit met jou heb mogen doen.